Welkom bij de I Want It All podcast. Mijn naam is Annemiek, medium en energy healer. In deze podcast deel ik alles over mijn reizen. Of dat nou mijn innerlijke reizen zijn of externe reizen naar de mooiste plekken op de wereld. Eén ding is zeker, never a dull moment. Heel veel luisterplezier. Hey lieve jij, fijn dat je weer luistert vandaag bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag ga ik je meenemen in mijn Mexico-reis. En ik was vandaag, ik zit in de auto en een van mijn gidsen kwam door. Ik heb dat heel vaak tijdens het autorijden. En het was heel duidelijk, het is tijd om meer over Mexico te gaan delen. En ik dacht, oké. Daar gaan we. Of nou ja, daar ga ik eigenlijk. Maar jij hopelijk met mij mee op deze reis wanneer je hier naar luistert. Ik heb het in mijn eerdere podcast al een keertje gedeeld. Dat ik de afgelopen 2,5 jaar ontzettend veel verandering heb doorgemaakt. Eigenlijk begon mijn reis al veel eerder. Wat ik ook wel met je deelde in de podcast. Maar het is allemaal altijd verdeeld in bepaalde fases. En voor mij de afgelopen 2,5 jaar, eigenlijk vanaf de zomer van 2021, is er voor mij ook weer een soort nieuw hoofdstuk begonnen. Omdat ik mijn baan, of nou ja, mijn bedrijf, zeg maar als ZZP'er, wat ik had opgebouwd, los heb gelaten. En volledig ben gegaan voor mijn missie, voor mijn pad. En toen de tijd had ik echt nog niet zo helder wat dat was, zoals ik dat nu kan ervaren en voelen. Maar ik voelde wel dat er meer was voor mij. En mijn drijfveer was heel erg, dit kan niet alles zijn. Is dit het nou? Ik wil meer. I want it all. Ik wil alles. En ik wist al hele lange tijd dat ik daarvoor te springen had en dat ik daarvoor te gaan had. En ik deed destijds ook een mentorship wat heel erg daarover ging. Hoe wil ik leven? Waar word ik blij van? Wat past daarbij? En ik zat al heel lang te spelen met het idee om mijn baan los te laten. Maar dat vond ik mega, mega spannend. Nou, daar ga ik misschien nog een andere keer wel over uitweiden. Maar om het even versneld kort te vertellen. Uiteindelijk eindstand. Zomer. Herfst. Ik heb mijn baan losgelaten, opgezegd en ik ben volledig gaan leven vanuit mijn hart, mijn plezier achterna gegaan. En dat betekende dat ik naar Ibiza ging. Dat wilde ik al heel lang. Ik ben met een enkele ticket heen gegaan. Uiteindelijk ben ik een maand gebleven in mijn eentje. De mooiste dingen meegemaakt. Klinkt heel cliché, maar echt verliefd geworden op het eiland. Het deed echt iets met me. Ibiza voelde meteen als thuis. De energie daar, de natuur, de zee. Maar ook de manier van leven. Dat sprak me gewoon heel erg aan. En zodoende bleef ik daar een hele maand. En eigenlijk toen ik op Ibiza was, kwam ook ineens, liep het ineens zo dat ik ineens healing sessies aan het geven was. En ik was al wel een tijdje daarmee bezig. Ik had me daar zelf al wel in ontwikkeld. Maar ik vond het nog heel spannend om ook mijn gift echt in de wereld te gaan zetten. En op Ibiza gebeurde het ineens. Ik kreeg ineens mensen op mijn pad, ook online, die ineens graag een healing sessie bij me wilden. En ja, voordat ik het wist, was ik mijn eerste sessies aan het geven. En ook mijn groepsessies. En begon dat eigenlijk allemaal te lopen. Ik moet nog lachen als ik eraan denk, want het was zo uit het niks. Ik had het ook echt niet gepland. Maar daar zat ik in oktober, de hele maand oktober, op het zonnige Ibiza. Terwijl het in Nederland natuurlijk al koud, nat en donker was, zat ik daar gewoon elke dag lekker op het strand, in de zon. En tussendoor gaf ik healing sessies. En dat was precies zoals ik het voor me had gezien. Die vrijheid, doen wat ik graag wil, in de zon. Elke dag lekker de natuur in, het strand op. En ineens kreeg ik zo'n glimp daarvan wat er allemaal mogelijk was. Dus Ja, het was zo'n bijzondere ervaring voor mij. Eind oktober voelde ik dat ik naar huis had te gaan. En ben ik teruggevlogen naar Nederland. En ja, dat was een hele bijzondere tijd. Ik was net terug in Nederland. En toen werd ik uitgenodigd voor iets. En ik wil niet te veel in detail treden. Omdat ik rekening wil houden met privacy van bepaalde mensen. En ook mezelf. Maar ja, ik was net terug in Nederland. En toen gebeurde er iets. Ik ontmoette iemand. En vanaf dat moment veranderde alles voor mij. Ik had geen idee wat er gebeurde, want ik was net terug uit Ibiza. En deze ontmoeting heeft plaatsgevonden. En het was alsof er een soort knopje omgezet werd in mijn systeem. Waardoor alles in een soort van snelvaart ging schuiven. En op dat moment had ik echt geen idee wat er gebeurde. Uiteindelijk met deze persoon een hele intense en korte samen zijn ervaren. En uiteindelijk ben ik naar Mexico vertrokken in december vanwege bepaalde redenen waar ik verder niet op inga in deze podcast. Maar ik had vroeger en ook bij mijn vorige relaties kon ik ontzettend veel last hebben van bepaalde verlatingsangst. En gelukkig heb ik dat nu niet meer. Grotendeels heb ik dat opgelost. Ik wil niet zeggen dat het helemaal weg is, want ik weet niet of iets helemaal ooit weg kan gaan. Maar in ieder geval heb ik daar die pijn daarvan los mogen laten, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Maar wellicht herken je dit wel. We hebben allemaal wel een vorm van ofwel bindingsangst, ofwel die verlatingsangst, of die vermijding die we ervaren. En het kan ook dat je hier tussen wisselt. Dus dat je de ene keer juist heel erg kampt met een bepaalde angst voor verlating. En dat je aan de andere kant weer benauwd krijgt als iemand dichtbij komt of veel van je vraagt. Het is altijd zo'n soort spel en een soort dans. Volgens mij wordt het ook omschreven in dat boek, hoe heet het toch, Liefdesbang? Dat het eigenlijk vaak een dans is. Tussen aan de ene kant de verbinding heel graag willen en aan de andere kant het spannend vinden voor om bang te zijn voor afwijzing, voor verlating, voor dat je niet goed genoeg bent of wat er dan ook voorbij komt. Nou, in ieder geval even terug naar mijn verhaal. Ik had ontzettende verlatingsuitdagingen en dat werd mega erg getriggerd in deze situatie. En nu snap ik wat er gebeurde op dat moment, maar op dat moment had ik echt geen idee. Ik wist alleen dat mijn hele systeem afging. Ik werd getriggerd in mijn meest diepe angsten, mijn meest diepe pijn. En ik had alleen maar zoiets van, oh my god, not again. Ik wil niet weer dat mijn hart gebroken is. I've been there, done that. Ik kan gewoon niet hier zijn. Dit kan niet gebeuren, want ik had zo verwacht dat dit anders zou zijn en dat dit het zou zijn. En uiteindelijk was dat één groot misverstand. Alleen, ik heb een ticket geboekt naar Mexico. En of ik had al een ticket geboekt naar Mexico. Maar een vervroegd ticket. Dus in plaats van dat ik nog een tijdje in Nederland zou zijn, zou ik nu vrij vlot vertrekken. Eigenlijk een vlucht, omdat ik gewoon niet met die pijn geconfronteerd wilde worden. Mijn systeem ging gewoon af. Ik ga later hier meer over vertellen, omdat ik nu heel goed snap wat er gebeurde. Dus ik ging naar Mexico. Lang leven Mexico. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon een paar weken naar Mexico en dan ga ik net als op Ibiza, ga ik ervaren hoe het daar is om als een soort digital nomad te reizen en tegelijkertijd mijn healing sessies meer op de kaart te zetten. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben naar Mexico gevlogen. Ik kwam daar aan. Kerstavond ben ik daar aangekomen. En ja, toen dacht ik, oké, wat ga ik doen? Dus ik besloot de boot te nemen naar Isla Mujeres. Ik hoop dat ik het goed zeg. Even een slokje water nemen. Zo, ik heb helemaal droge mond van het enthousiasme. Dus ik kwam op Isla Mujeres aan en... Voor degene van jullie die wel eens vaker reizen, je weet, reizen is heel leuk, maar ook altijd heel uitdagend. Er zijn altijd wel dingen die wat minder soepel verlopen. En er zijn dingen die heel soepel verlopen. Maar in mijn geval, nu kerstavond, verliep het niet heel soepel. Ik wilde als echte digital nomad ook een beetje letten op mijn budget. Voor degene die mij nog niet kennen, ik hou best wel van een beetje comfort en luxe. Dus voor mij is het altijd wel een leuk spelletje om te kijken, oké, hoe ga ik hiermee om? Maar ik had nu dus een soort guesthouse geboekt in Mexico. En ik weet ook dat dat soms heel fijn kan zijn. Want in Vietnam heb ik ook wel eens een keer een guesthouse gehad. En dat was volgens mij tientje per nacht. En dat was prima, was schoon, alles. Dit guesthouse. Er was niemand. En ik moest ook nog daar komen. Er was ook geen vervoer. Op Isla Mujeres heb je gewoon geen bushaltes, niks. Bijna ook geen auto's. Iedereen rijdt daar rond met golfkarretjes. Dus ik dacht, ik moet zo'n golfkarretje hebben. Maar ja, ik was net aangekomen met al mijn spullen. Ik had geen idee waar ik zo'n golfkar kon huren. Dus ik dacht, ik ga eerst naar mijn guesthouse en dan zet ik al mijn spullen netjes neer. En dan zoek ik wel waar ik dan zo'n golfkar... Zo, de vrachtwagen wil me even van de weg duwen. Waar ik dan zo'n golfkar kan scoren. Maar goed, om dus bij mijn guesthouse te komen, moest ik met de taxi. Nou, wat gebeurt er als jij als reiziger geen keus hebt en er maar één vervoersmiddel is, namelijk een taxi, om op een plek te komen? Kun je je voorstellen dat je niet de meest eerlijke prijzen krijgt? Want het is of je betaalt het, of je blijft lekker staan in de hitte. In the middle of nowhere op het eiland. Dus nou ja, goed. Ik weet dat en ik kies er dan altijd voor om gewoon natuurlijk te betalen. Want ja, anders dan loop ik daar met mijn koffer. Dus dat heeft ook geen zin. Dus de taxi had me afgezet en ik sta op een straatje. En ik kijk voor me, ik kijk achter me. En ik zie alleen maar van die hele kleine huisjes. Maar niemand is buiten. Het leek wel gewoon uitgestorven. En het was niet eens zo heel erg laat. Het was echt 4:00 PM of zo. Nou, dus uiteindelijk had ik dat guesthouse gevonden. Op WhatsApp had ik een soort van vage beschrijving gekregen hoe ik dan die sleutel moest krijgen. En hoe ik dan via die voorkant, dus die deuren allemaal open kon krijgen. En welke kamer dan van mij was. En dan overal in die guesthouse lag weer een nieuwe sleutel verstopt voor de volgende deur die ik door moest. Waardoor het dus uiteindelijk bijna een soort van escape room was over hoe ik dan die kamer binnen kon komen. Nou, uiteindelijk was me dat gelukt. En het was een heel donker plekje. En dan die lichtjes die je aandoet. Dat zijn dan allemaal van die soort... Nou, ze flikkeren nog net niet allemaal. Maar het is een beetje zo'n vaal licht. En dan wel heel, heel fel. Dus een soort ledlicht. Die dan net een beetje zo schemert soms. Zodat je een beetje zo'n spannend... Zo'n soort Haunted Mansion effect krijgt. Zo, dat vind ik dan. Want ik krijg dan gelijk een beetje kriebels. Nou, dus ik kom in die kamer. En ik denk, nou, dat is best prima, Ann. Dat kan wel gewoon voor de kerst... Nou, voor de kerst. Nou, ik denk, ik ga eerst plassen. Ik moet altijd plassen. Dus hier ook dacht ik, ga meteen plassen. En ik, die badkamer ook. Ik denk, zijn ze vergeten schoon te maken? Overal zat schimmel. En dan ben ik niet echt aan het klagen in de zin van, oh, daar zit een beetje schimmel. Nee, echt gewoon dikke vlekken. Gewoon, ik had er geen vergrootglas voor nodig. En ik denk, Jezus, wat heftig. Maar ja, ik denk, nou ja, oké, het is allemaal wat ouder, weet je. Ik ging een beetje goed praten voor mezelf, want ja, het was kerstavond. Ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen. Ik was best wel moe van het reizen. En ik denk, weet je, het komt wel goed. Dus ik plof even neer op bed en ik leg mijn hoofd neer op het kussen. En ik zie op het kussen zie ik ook vlekken. Echt gewoon schimmelvlekken. Zwarte puntjes, een beetje rare oranje vlekken. En ik denk, ik was zelfs nog in staat om het kussen om te draaien. Echt, nu denk ik echt, maar ik wilde het echt graag proberen, deze budgetoplossing. Dus ik draai het kussen nog om. Aan de achterkant ook, op het andere kussen ook, op het hele beddengoed, alles. En ik zit in die kamer en ik kreeg zo'n raar gevoel. En ik dacht, ik moet hier gewoon weg. Ik ga dit niet doen. Dus je kan je voorstellen dat ik eind van de middag in een soort middle of nowhere dorpje op dat eiland zat. In een beschimmeld guesthouse op kerstavond. En ik wilde daar weg. Dus ik ben met mijn koffers en ik had 2 koffers bij me. Ik ben niet zo van het backpacken, want mijn backpack die gooi ik ook gewoon in de taxi. Dus ik had zoiets, ik kan net zo goed een koffer meenemen. Dus ik had een hele grote koffer bij me en een handbagagekoffer en een grote rugtas. En een handtasje omgehangen, mijn leren handtas. Dus ik weer de straat op. Dus ik sta weer op datzelfde straatje. Ik kijk naar links, ik kijk naar rechts. Geen taxi. Dus ben ik met al mijn koffers naar beneden gelopen, het heuveltje af, tot ik iets bekend zag. En gelukkig was daar een of ander Mexicaans cafeetje, tentje. Goed om erbij te vertellen, ik had ook nog geen internet. Want je moet daar ook dan een simkaart kopen en daar was ik nog niet aan toegekomen. Dus ik kon ook nergens naartoe bellen en ik had ook geen Google. Ik kon helemaal niks. Dus ik was eindelijk bij dat cafeetje gaan zitten. Ik denk wifi, dan kan ik in ieder geval op de wifi even kijken waar ik heen kan. Of waar ik een golfkar kan huren of wat dan ook. Nou, je raadt het al. Ik zit daar in het cafeetje. Ik zeg, doe mij maar 3 taco's. Ik ga wel hier wat eten. Dus ik zat aan de taco's. Dus ik zeg, paswoord, wifi. Zegt die kerel tegen mij. Nee, sorry, onze wifi doet het niet vandaag. Oké. Nou, ik denk lekker dan. Tuurlijk, kerstavond. Heerlijk. Dus ik zeg, wil je misschien een taxi voor me bellen? Nou, dat kon ook niet. Ik weet nu niet meer de reden, maar dat kon niet. Ik zit daar met al mijn koffers, met die 3 taco's. Nou, ik heb die taco. Ik kan nu trouwens ook moeilijk taco's meer zien. Maar goed, dat ga ik later met je delen. Die taco's opgegeten. En toen denk ik, dit was mijn kerstmaal voor nu in ieder geval. Ik ga de straat op en dan hoop ik dat er een taxi langs komt rijden. En ik sta af te rekenen en ineens zie ik een taxi langs rijden. Dus ik ren die straat op. Hola! En ik begin zo te zwaaien naar die taxi. En die ziet mij blijkbaar in zijn achteruitkijkspiegel, gok ik. Want hij stopte en hij stapte zo uit. En ik zei zo, taxi naar de center. Ik denk, ik moet gewoon naar het centrum. Zou je wel een centrum zijn, dan kan ik daar wel iets anders regelen. Nou, uiteindelijk heb ik mijn koffer snel opgehaald binnen in dat restaurant. Die taxi wachtte op mij buiten. En ben ik zo in die taxi gestapt. En heeft die taxi mij naar het centrum gebracht. En ik zag op een gegeven moment een bordje met verhuur, autoverhuur. Dus ik zei tegen de taxi van, ik wil een golfkar huren. Nou, daar wist hij wel wat op. Want die taxichauffeurs hebben natuurlijk altijd overal lijntjes met iedereen. En als ze dan een klant brengen, krijgen zij dan natuurlijk ook een bepaalde commissie over dat wat ze verhuren. Dus die was natuurlijk al lang blij dat ik dat graag wilde. Dus hij had me afgezet bij zo'n buggy verhuur. En ik had mijn golfkar gehuurd. En toen ben ik meteen het centrum ingereden. En ik dacht, ik ga gewoon naar een of ander luxe hotel. Ik ga daar zitten. En daar hebben ze vast wel wifi. En dan kan ik in ieder geval op zoek naar een hotel voor die avond. Dus uiteindelijk ben ik bij zo'n hotel beland. In de lounge, aan het strand. Cocktail en wifi. En toen dacht ik, oké, nu gaat het goed komen. Toen kon ik ook op Booking, kon ik ook een hotel zoeken voor die avond. Maar goed, Isla Mujeres is heel erg populair. En helemaal rondom kerst was er niet zo heel veel meer beschikbaar. Dus uiteindelijk moest ik al een groot deel van mijn budget inleveren voor het hotel rondom de kerstdagen. Of op eerste, tweede kerstdag en daarna. Om te overnachten schimmelvrij op Isla Mujeres. En ik zat daar met mijn cocktailtje in mijn hand aan het strand. En het strand daar is echt fantastisch mooi. Het is echt parelwit, blauwe zee. Alleen ligt het helemaal vol, de zee. Met Amerikanen, met inflatables, met opblaasbanden en unicorns en alles. Dus ja, het was een heel komisch gezicht. En overal harde muziek. En ik hou daar niet zo van. Ik hou ervan om de zee te horen. Als ik op het strand ben, dan hoor ik liever geen muziek. Als ik een drankje ga doen in de strandtent ergens, dan tuurlijk gezellig. Maar op het strand liggen wil ik gewoon natuurgeluiden horen. Niet allemaal muziek van alle kanten. En dat had je helaas daar heel erg. Daarom zou ik zelf daar niet zo heel snel meer teruggaan. Omdat ik dat wel... het was heel druk. Laat ik het zo zeggen. Het was heel druk. Maar goed, uiteindelijk in dat nieuwe hotel aangekomen. Ik had mijn golfcar en ik heb fantastische dagen gehad op het eiland. Alleen, iets knaagde er wel aan mij. Het was echt alsof ik teruggetrokken werd naar Nederland. Ik had heel erg moeite met de manier waarop ik was weggegaan. En ook wie ik had achtergelaten in die zin dat ik dacht, dit is mijn persoon. En ja, als er nog maar een kleine kans is dat ik iets kan lijmen of zo om terug te gaan, dan wil ik die kans pakken. En het was ook letterlijk alsof mijn ziel werd teruggetrokken naar Nederland. En ik kan het niet uitleggen hoe intens dat voelde. Maar ik had echt het idee dat ik een verkeerde keuze had gemaakt. En nu begrijp ik wat er gebeurde. Dat zeg ik wel vaker en ik kom daar later nog op terug. Maar op dat moment wist ik echt niet wat er gebeurde. Want ik kom wel eens vaker mensen tegen. En ik heb vaker gedate of wat voor dingen dan ook. Of een relatie gehad. Maar dit had ik echt, of heb ik echt nog nooit gevoeld. Echt nog nooit. En dat maakte me zo in de war. Dus ik speelde met het idee om terug te gaan naar Nederland. Om te kijken of ik het nog kon redden tussen ons. En ja, dat. En het raakt me ook nog steeds na al die tijd. Wauw. Dus ik speelde met het idee om weer terug te gaan naar Nederland. Terwijl ik nog maar 5 dagen in Mexico was. Mijn droom aan het naleven. Kijken of ik zo mijn business op kon bouwen. En toch voelde het alsof er iets niet klopte. Dus na de kerst vertrok ik naar het vasteland. Het was natuurlijk bijna oud en nieuw. En ik zou 2 vriendinnen ontmoeten. In Mexico, in Tulum. Dus ik besloot om daar nog heen te gaan. En dan na oud en nieuw terug te gaan naar Nederland. En ik heb dit niemand verteld. Ik heb dit aan niemand verteld. Omdat ik me ergens ook een beetje schaamde. Van, hè, dit is je droom. En wat ga je nu dan doen? Maar goed, zo gaan die dingen. Aan het vasteland deelde ik een taxi vanaf Cancún naar Tulum. Want het is ongeveer een rit van 2 uur. En die taxis, nogmaals, Mexico... Je wordt best wel snel opgelicht. Ik neem nog even een slokje water. Ik wilde eigenlijk een auto huren. Want dan kon ik lekker zelf rondtoeren. Ik had via internet een auto gehuurd. Toen kwam ik later bij het autoverhuurbedrijf. Volgens mij was het Sixt of zo. Nou, of Hers. Nou, maakt ook niet uit, want het was allemaal één pot nat. Ik was verplicht om een soort van autoverzekering af te sluiten. Anders mocht ik geen auto huren. En dan zou ik voor 3 weken autohuur zou ik iets van $5,000 kwijt zijn. Dus ik zei nog tegen die man, ik wil een auto huren, niet kopen. Maar hij begreep mijn grapje niet. Ik vond het zelf wel leuk. Maar op dat moment werd ik echt wel een beetje ongeduldig. Dat ik dacht, hè, ik zit hier weer gewoon vast. Ik wil een auto huren. Maar natuurlijk ga ik geen $5,000 betalen voor 3 weken. Wat was het toen? 20 dagen volgens mij. Ja, 20 dagen autohuur. En ja, dat sloeg gewoon helemaal nergens op. Plus, ik zou natuurlijk ook, ik speelde natuurlijk met het idee dat ik naar Nederland terug wilde. En dan had ik sowieso helemaal niks aan die auto. Ja, ik was dan met die andere 2 meiden en die konden dan die auto door blijven rijden. Maar die gingen natuurlijk ook echt geen €5,000 betalen voor een auto. Überhaupt, doet iemand dat? Wie dan? Nou, dus uiteindelijk dacht ik, dan maar geen auto. Ik zie het wel weer na Oud en Nieuw. En als ik terug ga naar Nederland, dan boeit het toch niet. Maar goed, ik wist op dat moment ook nog niet hoe dingen gingen lopen. Ik zat heel erg in een soort tweestrijd tussen mijn droom achterna blijven gaan in Mexico, terug naar Nederland om proberen dingen te fixen, wat ik toen nog dacht dat ik dat kon fixen. En uiteindelijk ben ik de taxi ingesprongen en kwam ik een Fransman tegen die ook taxi moest hebben naar Tulum. En toen hebben we het gedeeld. En dat was heel erg fijn. Dus ik heb uiteindelijk 2 uur met hem in de taxi gezeten. En we hadden echt een super goede klik. Dus dat was heel leuk. En ja, we hadden echt gesprekken over wat hij deed in het leven. En hoe hij hier in Mexico terecht was gekomen. En daardoor kreeg ik zo'n ander perspectief ook. Van ja, er zijn heel veel mensen die zo leven. Die heel vrij leven. Die overal ter wereld kunnen werken. En die tussendoor gewoon reizen. En ja, dat vond ik heel leuk. Want in mijn omgeving ken ik niet zoveel mensen, of eigenlijk helemaal niet, die dat op die manier doen. Dus dan heb je ook het idee van, oh, ik moet dit pad helemaal zelf nog uitvogelen. Hoe dit kan en hoe dit gaat en ja, what not. Dus, nou, uiteindelijk met Frans wel gezellig in de taxi gezeten. Ik bij mijn hotel gekomen in Tulum. En na een paar dagen zou ik dan 2 vriendinnen meeten. En eerst kon ik nog even settelen in Tulum in het hotel. En toen zei Fransman, hey, geef anders even je nummer. Kunnen we misschien later nog wat leuks doen? En dat heb ik toen gedaan. Dus ik ben met hem, ik weet ook zijn naam helemaal niet meer. Nou ja, maakt het niet uit. Ik ben toen met hem erop uitgegaan. Ik weet eigenlijk niet of hij het zag als date. Nou, ik weet niet of het een date was eigenlijk. Ik zit er nu erg over na te denken. Voor mij was het geen date, maar goed. Hij kwam mij ophalen met zijn motor. Sorry pap, als je dit hoort. En ik dacht, oh nee, niet weer een motor. Want dan heb ik zo'n... Nou, ik heb geen hekel eraan. Ik vind het gewoon eng. Ik vind het spannend. Ik vind het gevaarlijk. Ik wil gewoon niet achter op een motor. Maar op dit moment was het echt YOLO, Annemiek. Ja, wat ga je doen? Dan ga je niet op de motor. Deze man is hier op de motor. Hij gaat echt voor jou geen fiets huren of zo. Dus, nou, ik ben me achter op de motor gestapt. Mijn avontuur door Mexico. En het was superleuk, want hij was heel erg bekend in dit gebied, in Tulum. En hij wist dus ook al deze plekken die... Ik hoop dat ik het goed zeg, cenotes. Nou, het is een soort ondergrondse waterwel waar je in een soort grot kan zwemmen. En het is supermooi, helder water en heel idyllisch sfeertje. En hij zet zijn motor daar neer. En het begon al een beetje te schemeren. En ik zag overal lichtjes in de boom. Iemand heeft al denk ik daar neergehangen of zo. Maar we waren gewoon in de jungle. Overal kleine lichtjes. En er liep een heel klein paadje naar beneden, naar die cenote. En het was zo romantisch. Gewoon, ik vond het zelf wel heel romantisch. Dat ik dacht, oh, dit is echt ja, iets waar je wil zijn eigenlijk met iemand waar je heel gek op bent. Maar goed, ik vond de ervaring superleuk. Dus we hebben daar gezwommen en daarna weer aangekleed en weer achter op de motor. Een klein stukje naar de strip van Tulum. En dan heb je, zeg maar, aan het strand heb je al deze restaurants. En het is echt... Je kan gewoon niet kiezen. Want ze hebben alle keukens van over de hele wereld. Alles ziet er mooi uit. Overal is toffe muziek. Nou, uiteindelijk zijn wij bij een soort Thais restaurant terechtgekomen. En heb ik echt het mooiste etentje ooit gehad. Echt aan het strand. Onder de sterrenhemel. Ja, het was echt, echt waanzinnig. En ja. Maar goed, later ging het dus behoorlijk mis. Tijdens het etentje voelde ik me al niet helemaal lekker. Het was toen ook nog tijdens de hele COVID-periode. In Mexico was natuurlijk alles lekker open. Dus daarom ging iedereen ook hup naar Mexico toe. En na het etentje besloten wij om nog eventjes uit te gaan. Want het uitgaansleven in Mexico was ook gewoon open. Dus we waren bij een of andere club. Hij bestelt een drankje voor ons. En op een gegeven moment begin ik overal tintelingen te krijgen. Zwarte vlekken te zien voor mijn ogen. Misselijk. Draaierig. En ik wist meteen... Dit is niet goed. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar dit is foute boel. En ik zei tegen hem van... Excuse me please. Ik ga even naar het toilet. En ik ging naar de wc. En alles kwam gewoon eruit. Lekker detail. Maar ik was echt doodziek. Ik was doodziek. Ik denk, ik ga zo echt gewoon van mijn stokje... Dus ik zei tegen hem van, ik wil naar het hotel, ik wil gaan, ik ben niet lekker. En ik weet nog, op dat moment moest ik weer achter op die motor natuurlijk. Nou, het was echt de hel op aarde. Ik denk, wat gebeurt er met me? Ik kon gewoon mijn vinger er niet op leggen. Ik begon echt te trillen, mijn hele lijf. Dus ik dacht meteen, heb ik iets in mijn drankje gehad? Zat er iets in het eten? Wat is er gebeurd? De paniek sloeg toe. Hij mij naar huis gebracht. Uiteindelijk was het nog heel raar. Want hij dacht dat hij nog wel mee kon met mij naar mijn hotelkamer. Terwijl ik echt dacht, hè, ik weet helemaal niet of ik jou deze signalen heb gegeven. Maar voor mij was het gewoon gezellig samen reizen. En nu doe ik toevallig wat leuks met jou. Maar goed, dat kan ik natuurlijk niet voor hem bepalen. Dus ik zei tegen hem, nee, je mag niet mee naar mijn hotelkamer. Ik ga nu naar binnen. En dat was ook een heel raar afscheid. Hij deed toen ineens heel raar. Dat ik dacht, nou, leuk. Heb ik het nou gezellig met jou gehad vanavond? Ik dacht alleen maar, ik moet nu naar bed gewoon. Nog een slokje water. Dus, nou, uiteindelijk heb ik echt... Het werd alleen maar erger. Echt de hel op aarde. Ik heb echt... geëild, gehallucineerd, flauw gevallen. Ik kon niks binnenhouden. Geen water, geen eten, alles kwam er gewoon uit. En ik ben gewoon de hele nacht wakker geweest. Ik durfde gewoon niet te slapen. Ik durfde niet te slapen. En uiteindelijk was een vriendin van mij met haar vriend ook in Mexico inmiddels... En die hebben mij toen naar het ziekenhuis gebracht de volgende dag. Want ik lag alleen in mijn hotelkamer. En ook vanuit het hotel. Er kwam gewoon geen steun. Ik had de receptie gebeld. Maar het was allemaal... Ja, ze zeiden wel, ja, kunnen we iets voor je bellen of zo? Ik zeg, nou, ik heb een dokter nodig. Of ik moet naar het ziekenhuis. En dan kwam er niks. Ze kwamen zelfs niet helpen met mijn koffer uit de kamer halen. Terwijl... Ik was zo verzwakt. Ik kon echt mijn koffer niet meer tillen. Nou, wat ik al zei, ik had twee koffers bij me. Super tof, maar niet heus. Nou, uiteindelijk in het ziekenhuis onderzoeken gehad. Een beetje vocht toegediend gekregen. Ze konden niet echt dan weer wat vinden. En nou, uiteindelijk stond ik dus weer op straat. Had ik een soort recept gekregen voor medicatie. Dat gehaald. Uiteindelijk weer naar een ander hotel. Want ik moest ook elke keer naar een nieuw hotel. Want het was natuurlijk oud en nieuw. Dus al die hotels zaten volgeboekt. Dus ik moest elke dag moest ik weer opnieuw mijn spullen inpakken en weer opnieuw in een taxi en weer dat proces in van inchecken bij een nieuwe plek en weer uitchecken. En ik kon gewoon dat echt niet. Ik was gewoon zo doodziek. Ik had niet geslapen, ik kon niet eten, ik kon niet drinken. Ik was helemaal uitgedroogd. Ik was gewoon in een soort van delirium, zeg je dat zo? En ja, toen uiteindelijk ben ik opgenomen in het ziekenhuis. En lag ik met oud en nieuw in het ziekenhuis. En het was echt vreselijk. Ik had het zo koud. Ik had het idee dat niemand naar me omkeek. Ik lag aan een soort van... Ja, ik had infuus, maar alleen maar met vocht. En ik lag alleen maar te shaken, te bibberen van de kou. Op zo'n bedje. En ze hadden me wel een kleedje gegeven. Maar als ik dan vroeg om meer kleden, dan was dat er niet. Het was heel druk. Ik weet niet hoe lang ik daar heb gelegen. Maar voor mijn gevoel was het echt uren en uren. En ik had helse zenuwpijn. En echt dark night of the soul. En ik ga hier later nog een keer een podcast over opnemen. Over de dark night of the soul. Want een dark night of the soul kan door heel veel verschillende dingen getriggerd worden. Doordat je bijvoorbeeld een bepaald persoon tegenkomt in je leven die dat triggert. Door heftige gebeurtenissen in je leven. Maar het kan ook komen dat je ziek wordt, fysiek ziek. Een dark night of the soul is altijd om je verder te tillen naar een hoger niveau, naar een hoger bewustzijn, waardoor je heel veel dingen gaat loslaten, like shedding. En voor mij was het echt in deze vorm, fysiek doodziek, waardoor ik ook op een soort spirituele trip ging. Ik had echt de meest bizarre hallucinaties en visioenen en wegvallen en eilen. En het was echt letterlijk alsof ik doodging op meerdere vlakken. Uiteindelijk mocht ik de volgende dag weer het ziekenhuis uit. Alleen, er was niks veranderd. Ik was nog steeds doodziek. Dus ze hebben me gewoon doodziek weer op straat gezet. Met, 35 graden buiten. Waardoor ik ook op straat gewoon liep te eilen. Ik moest zelf een taxi regelen. Ik moest zelf een apotheek vinden om medicatie te halen. En het leek wel alsof ik een soort dronken op straat liep. Het was zo heftig. En uiteindelijk ben ik weer ingecheckt in een ander appartement. En geloof me, op dit punt weet ik echt niet hoe ik overal ben gekomen. Want ik sliep niet. Nogmaals, ik durfde niet te slapen. Want ik was oprecht bang dat ik nooit meer wakker zou worden. Dat ik mijn familie niet meer zou zien. Ik lag aan de andere kant van de wereld, doodziek. Ik kon niet op mijn lijf vertrouwen en alles viel uit. Ik kon elk moment flauw vallen, dat gebeurde ook. En ik spreek de taal niet, er was niemand om verder te helpen. En uiteindelijk is dat nog een paar dagen zo doorgegaan. Dat ik wel in één appartement lag, waar uiteindelijk ook twee vriendinnen van mij sliepen. Maar goed, die hadden ook allebei hun eigen dingen waar ze druk mee waren. Ik weet ook niet meer precies hoe dat is gegaan. Maar ja, ik was daar echt in mijn eentje. Dat ik dacht, hoe ga ik dit doen? En ik wist op een gegeven moment gewoon, ik heb een ambulance nodig weer. Want dit gaat gewoon niet goed. Uiteindelijk kon ik mijn vel op mijn armen echt pakken en omhoog zetten. En het kwam gewoon niet meer terug naar beneden. Zo uitgedroogd was ik. En nogmaals, ik weet niet precies alle tijdlijnen meer. Want ik heb heel erg last van, nog steeds van geheugenverlies sinds Mexico. Maar uiteindelijk de medicatie die ik had gekregen vanuit het ziekenhuis was ook helemaal niet passend bij waar ik last van had. En maakte me eigenlijk nog meer versuft en ziek. Dus, en die bijwerkingen waren ook weer heel erg heftig. Dat wist ik dan pas later in Nederland, omdat ik al die medicatie had bewaard. En gelukkig had ik op afstand echt mijn hele lieve vriendinnen en mijn ouders die continu aan de telefoon waren. En vanuit Nederland mee gingen kijken hoe ik hier in Mexico zorg kon krijgen. Want ik kon niet meer naar het ziekenhuis. Ik kon niet meer van bed komen. Ik was meer dan 10 kilo afgevallen in 5 dagen. Ik was ja, als ik in de spiegel keek, had ik echt zoiets van... Een beetje het effect wat ze hebben na Expeditie Robinson, denk ik. Alleen dan misschien nog erger, omdat het in zo'n korte tijd was. Dat mijn hele gezicht was ingevallen en ik had gewoon helemaal niks meer. Geen reserves meer. En toen uiteindelijk heb ik een privéarts gevonden. En ja, had ik eindelijk een beetje steun. Want ik wilde eigenlijk een ambulance regelen. En dan via de reisverzekering keuren ze dat dan goed. En dan wordt er dan een ambulance gestuurd. Nou, uiteindelijk was ik 9:00 s'avonds aan het appen. Van het gaat echt niet goed. Ik heb nu een ambulance nodig. De volgende ochtend, 6:00 ochtends, was ik nog steeds aan het appen. Met de ANWB reisverzekering. Dus dankjewel. Als ik iets aan mijn hart had gehad, dan had ik hier niet meer gezeten. Helemaal waardeloos. Dus ik dacht, ik ga het wel gewoon privé doen. Dus ik ben met privéklinieken wezen bellen. En uiteindelijk kwam er een arts de volgende dag. En mijn vader die zei ook van, weet je, anders dan kom ik naar Mexico toegevlogen en dan kom ik je halen. Want ik had geen idee hoe ik weer naar huis zou moeten. Ja, ik dacht nee, het duurt me echt te lang. Ik kan niet wachten tot iemand nog hierheen moet vliegen. En dan moet ik nog zo lang wachten. Ik moet nu weg. Ik voelde gewoon alleen maar, ik moet nu naar huis. Ik moet nu naar Nederland. Dus ik had gekeken en toen de volgende dag ging er een rechtstreekse vlucht met KLM naar Nederland. En ik dacht, oké, ik moet daarop zitten. En ik keek in de kamer rond, ik zag mijn koffer staan. En ik dacht, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Dat weet ik niet, want 2 meter naar de wc in mijn hotelkamer was eigenlijk al te ver. Dan viel ik al bijna om. En ik moest ook bijna elke 10 minuten naar de wc. Ik had denk ik ook echt een soort voedselvergiftiging erbij of zo. Nou, echt... En ik had zoiets, het maakt me niet uit wat er gebeurt. Maar ik ga, hoe dan ook, op dat vliegtuig komen. En ik heb toen ervaren dat wanneer je mind ergens toe zet, dat we zo sterk zijn. Dat we zoveel kunnen als mens. Het is echt, echt bizar. Dus op dat moment heb ik een privékliniek gebeld in Mexico met een arts. En dat was een arts die allemaal van die infusen heeft. Die hebben ze ook in de zomer als mensen gaan feesten en zo. Dan kan je zo'n IV drip, zo'n vitamine C infuus of iets anders, die kan je dan bestellen. Ik heb bij deze arts al die infusen besteld. Ik zei oké, ik wil graag een medicatie voor dit en dit. Kunt u kijken of dat bij mij past. Ik wil vitamine C, dit en dat. Het was gewoon heel intuïtief dat ik gewoon doorkreeg precies wat ik nodig had. En... Nou, toen kreeg ik uiteindelijk vochtinfuus en vitamine C. En dat was echt alsof ik dood ging. Het is heel intens.
De grens wordt gepasseerd.
De grens wordt gepasseerd. Ik ben bijna in Nederland, jongens. Super fijn. En als je systeem dus heel erg uitgedroogd is en je krijgt dan vocht toegediend, dan denkt je systeem dus eigenlijk, we gaan dood. En de angst en de paniekreactie lichamelijk, dat heb ik nog nooit zo ervaren. Ik heb wel heel vaak emotionele en mindpaniek ervaren, maar nog nooit zo erge lichamelijke paniek. Het was echt vreselijk intens. Ik zat alleen maar, hoe lang gaat dit duren? Hoe lang moet ik aan dit infuus? Hoe lang gaat deze aanpassingsperiode voor mijn lijf duren? En ik lag op bed en alleen maar alles draaide en draaide. En uiteindelijk was het heel fijn. De arts was heel fijn. Ik had die infusie gekregen, waardoor ik iets opgepept was. En de volgende dag moest ik ook nog 2 uur in de taxi zitten, want ik was in Tulum. En 2 uur in de taxi, geen wc. Ook daar weer, je mind is zo, zo sterk. Echt survival instincts tot de max. Dus... ik ging er gewoon voor. En uiteindelijk op het vliegveld ook. Een lieve vriendin van mij die had echt een lijstje gemaakt op mijn telefoon. Van ja Annemiek, eerst moet je dit doen. En je moet aan je koffer denken. Je moet zus, je moet zo. Zodat ik dat lijstje gewoon erbij kon houden op het vliegveld. En dat ik stap voor stap zeg maar continu iets daarvan kon aftikken. En ja, dat ik dat dan allemaal kon doen en dat ik dan niks zou vergeten. Dus dat heb ik gedaan. In de rij bij de douane was er een andere meid, een Nederlandse meid, die ook terugging naar Nederland. Dus ik had aan haar gevraagd van, joh, wil jij mijn spullen in de gaten houden? Want ik moet af en toe naar de wc. Ik zou te gaan, ja, voedselvergiftiging, ken je misschien wel Mexico? Ik dacht, nou, hup. En we hadden natuurlijk mondkapje op, want het was allemaal met dat COVID gebeuren. En ik dacht alleen maar, oh, ik moet er niet ziek uitzien. Alsjeblieft. Laat niemand zien dat ik ziek was. Dus ik had ook mijn mondkapje op. Normaal, nou ja, doe ik dat niet. Maar ik dacht alleen maar, oh god, ik moet op deze vlucht komen. Dus uiteindelijk was ik alleen maar bezig stap voor stap. Stap, nog een stap, nog een stap, nog een stap. En uiteindelijk zag ik dat blauwe vliegtuig van KLM. Ik zou het nooit meer vergeten. I made it. En toen ik in het vliegtuig zat, toen had ik een medicijn gekregen van de arts. Hij zei, ja, neem dit maar in het vliegtuig. Nou, ik weet niet wat erin zat, maar ik was echt helemaal onder zeil. Ik weet ook helemaal niks meer van die hele vlucht. Ik weet alleen dat ik in Nederland aankwam en dat ik echt, ik kon niet meer lopen. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Ik ben nog net gestrompeld naar mijn koffers en op zo'n man heeft me geholpen om mijn koffers op die karretje te gooien. En ik ben echt zo strompelend achter dat karretje van die koffers aanlopen duwen. En toen kwam ik de poort door en toen stonden mijn ouders en Char daar met de rolstoel. En nou, toen zakte ik helemaal in elkaar. Ik ben in die rolstoel gaan zitten en ik was nog high van die medicatie. Maar ik heb zo gehuild. Ik dacht, oh mijn god. En ik zag die blik op het gezicht van mijn moeder. Dat zal ik nooit vergeten. Hoe erg ze schrok toen ze mij zag. Ja, maar goed. Zo dankbaar. Ik was weer in Nederland. I made it. En ja, ik had in die dagen daarvoor zo vaak angst dat ik het gewoon niet zou redden, dat ik niet terug zou komen naar Nederland. En tuurlijk, ik vertel het nu wat vluchtiger en niet helemaal in detail, omdat ik ook gewoon denk, ja, weet je, het heeft ook niet zoveel zin om al die details te gaan delen. Maar het was gewoon echt heel ernstig. Ik ben oprecht echt heel erg dankbaar dat ik veilig in Nederland weer ben gekomen. En ja, dat gevoel kan ik echt gewoon niet omschrijven. Wat dat met je doet op zo'n moment. Zo'n intense dankbaarheid. Toen ben ik met mijn ouders mee naar huis gegaan. En ja, ben ik daar een tijdje gebleven. Ik heb onderzoeken gehad toen bij de dokter en in het ziekenhuis. En daar kwam niet zo heel erg veel uit. Toen ben ik het alternatieve pad opgegaan. Heb ik daar onderzoeken gehad en labs. En toen kwam er eigenlijk al heel duidelijk naar voren dat ik ziekte van Lyme en Epstein-Barr virus heel duidelijk aanwezig had in mijn systeem. Die eigenlijk mijn hele immuunsysteem platlegde. En het kan dat als je bijvoorbeeld ziek wordt of in het buitenland een bacterie krijgt of een bepaalde voedselvergiftiging, dat eigenlijk dan je immuunsysteem dusdanig zakt. En dan krijgen dat soort bacteriën en virussen de vrije loop. En dan kunnen ze dus actief je systeem eigenlijk overnemen. En ik gok dat bij mij het geval is geweest. En op dat moment begon eigenlijk mijn helingspad. Waar ik andere keren weer wat over ga delen, want anders wordt het veel te lang. Een beetje een rommelig verhaal. Wat ik al zeg, voor mij was het een hele traumatische ervaring. En ook heel lastig om na te vertellen, omdat sommige dingen ook gewoon heel vaag zijn voor mij. Ik heb nog steeds dat ik hele stukken van mijn geheugen mis. Soms komen er stukjes terug, maar heel veel dingen ben ik ook gewoon kwijt. Ik weet niet of dat nog weer terug gaat komen of dingen lopen door elkaar heen. Ook voor Mexico ben ik gewoon hele flarden van mijn leven eigenlijk ja, dat ik die niet meer herinner. Dat is weer een onderwerp voor later. Want ook dat is weer een reis. En ik zou nog... Hey, 3-3-3. Ik zou nog even terugkomen op waarom dit allemaal nou gebeurde. Ik geloof heel sterk en ik voel heel sterk dat op het moment dat ik terugkwam van Ibiza en deze persoon tegenkwam, er iets getriggerd is in mij wat zo'n grote spirituele ontwaking heeft in gang heeft gezet. En het was alsof ik een signaal kreeg van oké, Annemiek, dit is de bedoeling, dit is je missie. Jij mag helemaal de beste versie worden van jezelf. Dus al het oude, alles wat je niet meer dient. Je hele oude manier van leven. De vriendschappen, relaties. Je maskers. Je patronen. Je pijnen. Je trauma's. Alles wat niet meer dient. Alles wat jou blokkeert om helemaal gelukkig te zijn. En jouw missie vanuit je hart te leven en de wereld in te zetten. Dat triggeren we omhoog. En dat mag losgelaten worden. En uiteindelijk was het een vreselijk intense ervaring. Alles wat er is gebeurd in en omtrent Mexico. En het was ook mijn allergrootste cadeau ooit. Want dat heeft alles in gang gezet. Mijn hele healingsjourney getriggerd. Waardoor ik nu, 2 jaar later, ben waar ik nu ben. En ben ik er dan al? Ik denk niet dat dat een vraag is die ik mezelf wil stellen. Want ik geloof erin dat zolang ik hier ben, zolang ik hier op aarde mag rondlopen, dat ik altijd nog iets te doen heb. En dat het niet een bepaalde bestemming is waarnaar ik onderweg ben. Maar dat elke reis het doel aan zich is. Waar ik van mag leren, waar ik door mag ervaren, waar ik van mag genieten. En heel dankbaar voor wil zijn. En is dat makkelijk? Hell no. Het is mega intens. Ik heb het al eerder gezegd. 2,5 jaar geleden maakte ik de keuze om alle te zaakjes zekerheid op te geven in mijn leven. En volledig mijn hart te volgen. En mijn plezier. En wat heb ik daarvoor teruggekregen? Alles. Alle magie, alle mooie momenten, alle vrijheid, alle liefde. En ook al het donker, alle pijnstukken en alle intens diepe angsten omhoog gekregen om aan te kijken. Ja, maar goed. Toen ik losliet wat ik wilde en ging volgen wat het leven wilde met mij, wat het universum wilde met mij, toen veranderde alles. En dat doet het nog steeds elke dag. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Wie weet hebben jullie veel vragen naar aanleiding van deze aflevering. Hij is wat langer geworden dan normaal. En misschien ook een beetje rommelig. Maar dit is wat het is. En dit is nu mijn verhaal. In ieder geval wat ik wilde delen over Mexico. Over mijn grote omslagpunt. Over het begin van deze fantastische innerlijke reis. Dank je wel voor het luisteren. En als je vragen hebt, je kan mij op Instagram, Annemiek, Katrine, kan je mij een DM sturen. Of een e-mail naar info@annemiekkatrine.nl. Ik hoor je heel graag en ik beantwoord ook je vragen met heel veel liefde. Voor nu, ik wens je een ontzettend mooie dag. En heel veel liefde voor jou. Doei! Zo, nog even een kleine toevoeging. Want deze podcast nam ik alweer enkele weken geleden op eigenlijk. Toen ik terug aan het rijden was van Marbella naar Nederland. Eind februari. En ik wilde je heel kort nog even vertellen hoe het nu met me gaat. Want Mexico was, zoals een van mijn teachers mooi tegen me zei, mijn most unexpected spiritual journey. Het was de reis waarvan ik helemaal niet had gepland dat ik hem zou gaan maken. En door ziek te worden op zo'n mooie plek, maar ook moederziel alleen aan de andere kant van de wereld, opende voor mij een heel nieuw proces. Ik was jarenlang heel erg aan het vliegen. Ik Ik vond het lastig om in mijn lichaam aanwezig te zijn. Er was ontzettend veel gebeurd ook. Waardoor ik gewoon het heel lekker vond om ook ja, met mijn spirituele ontwikkeling bezig te zijn. En vanuit mijn hogere chakra's te leven. En lekker te dromen en te channelen. En te horen wat mijn gidsen me te vertellen hadden. En na Mexico, toen ik zo ziek was, ging ik echt door mijn eigen persoonlijke hel. Maar het was ook mijn grootste cadeau. Want daardoor moest ik wel naar mijn lichaam luisteren. Ik moest wel terugkomen in mijn lichaam. Want anders kon ik niet beter worden. En we zijn inmiddels bijna 2,5 jaar verder. En ik heb zo ontzettend veel bewondering voor mezelf. Bewondering voor mijn lichaam. Een ontzettende dankbaarheid en nederigheid voor het leven. En ook voor de mensen om me heen. Voor de liefde die ik mag ontvangen. De liefde die ik voel. En het werk wat ik mag doen. En met elke sessie die ik geef weer, voel ik mijn hart verder openen. En voel ik me heel erg dankbaar. Dat ik op deze manier het leven mag ervaren. En tuurlijk, het zijn geen makkelijke jaren geweest. Maar het heeft me zoveel gebracht en het klinkt zo cliché. Maar als je gedwongen wordt om jezelf op zo'n diepe laag te ontmoeten, in alle wanhoop, in het feit dat je lichaam gewoon niet meer gaat op dat moment. En je daaraan overgeven en tegelijkertijd hoop houden en vertrouwen houden dat het weer goed gaat komen. En waar ik nu sta is een heel bijzonder moment. Ik ben weer aan het werk. Ik ben ook aan het reizen. Op dit moment ben ik even in Nederland. Maar ik ga ook weer op reis. En er zijn hele bijzondere dingen gebeurd. Er zijn hele bijzondere mensen op mijn pad gekomen. En ik heb mezelf toegestaan dat ik enerzijds aan het helen ben. Aan het bijkomen ben, aan het herstellen ben, aan het leren ben, aan het ontdekken ben, fouten aan het maken ben, op mijn bek ga af en toe. En dat ik aan de andere kant lol heb, dans, lief heb, droom, mijn droomleven leid. Nog meer dromen aan het dromen ben, nog meer durf te dromen en durf te hopen dat het wel allemaal mogelijk is. En het is een hele spannende tijd voor mij, omdat ik met hele mooie dingen bezig ben achter de schermen, met mijn bedrijf. Ook in mijn persoonlijk leven gebeuren er allemaal dingen. Ik heb mijn eten een paar weken geleden aangepast, dus ik ben heel veel aan het koken, nieuwe recepten aan het uitproberen. Ik ben ontzettend veel aan het verbinden met mijn familie nu ik hier in Nederland ben, waar ik echt ontzettend blij van word. En verder heb ik heel veel nieuwsgierigheid en een soort van kinderlijke joy in mijn hart. En ik weet het niet. Dit jaar, het voelt weer als zoveel nieuwe energie. En ook nu dit weer delen, dit Mexico-verhaal, vind ik ontzettend spannend. Want oh, soms denk ik ook al, wat gaat iedereen hiervan denken? En vertel ik het wel goed? En ga ik niet te veel in op privé dingen, dat ik andere mensen daarmee raak? En tegelijkertijd voel ik zo'n vertrouwen dat ik precies datgene deel wat naar buiten mag. Dus met mij gaat het heel goed. Ja, ik loop nog steeds dit pad. Ja, ik ben nog steeds aan het herstellen. Ja, ik heb nog steeds dagen dat ik denk, shit, ik had echt wel meer energie willen hebben. Of minder last hiervan of daarvan. Maar ik kies er bewust voor om me echt te focussen op datgene wat ik wel kan en wat ik al wel heb. En daarin die eenvoud ook die dankbaarheid te voelen en ervaren elke dag weer. En nee, dat is geen lineair proces. Dat is geen proces wat gaat over perfectie en een bepaalde maatstaf nastreven. Het gaat gewoon over dat ik Annemiek ben hier in dit leven. Gewoon ook mens. En ja, ik hou van mijn spirituele kant. En ik hou van energetisch werk, van channelen en alles wat daarbij hoort. Maar oh, wat hou ik ook van die aardse kant. Lekker met beide benen op de grond. Lachen, gieren, brullen. Met familie zijn, in verbinding met vrienden. Lekker dansen, muziek luisteren, plannen maken om te reizen. En dat combineren met elkaar. Dat is waar ik voor leef. En dat hoop ik nog veel, veel meer te laten doorcijpelen in mijn content. En je daarin mee te nemen. En wat ben ik blij dat je hier bent. Hele dikke knuffel. Oh.